Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast over mensen met grenzen. Ik ben Angelique de Graaf met een V van Detox Den Haag. En dit keer ben ik zelf over grenzen. Ik zit namelijk in Suriname en ik kon het niet laten. Dan ben ik vrij en dan ga ik toch nog een podcast opnemen. Maar ik kon het niet laten, want iemand zei mij, Angelique, jij moet een podcast opnemen met Reina Kolf. Reina Kolf. Ik denk, wie is dat? Ik ging het googlen en ik zag, ja, dit is een vrouw die past helemaal bij de podcast. Zoeken. Het is een senior HR consultant, 40 jaar ervaring, de eigenaar van de Slide Edge. Ze heeft een cv van hier tot Gunther en allemaal initiatieven over inner power en female entrepreneur growth. En ja, daar moest ik natuurlijk veel meer over horen. En daar kwam een heel boeiend gesprek uit. Ze heeft namelijk zelf ook een burn-out gehad. Dat wist ik niet. Maar daar gaan we alles over horen in de aankomende aflevering. Luister je mee? Goedemiddag Reina, welkom.
Hi, leuk dat je hier bent en dat ik hier ook ben.
Ja. Wat een indrukwekkende cv.
Ja, als je er zo naar kijkt en als ik er naar luister, dan ben ik ook een beetje onder de indruk. Maar als je erin zit, dan heb je dat helemaal niet zo door, hoor. Ja? Heel gewoon is het, ja.
Nee, dat herken ik. Mm-hmm. En, want het is voor jou heel onverwachts.
Ja.
En jij had zoiets van, hè, ben ik dan iemand die echt met grenzen en emoties... Daar sta ik daarom bekend?
Ja, dat. Ik weet van mezelf dat ik er wel mee bezig ben. Al lang. Maar ik maak daar geen reclame of zo over, weet je. Dus ik heb niet door dat mensen dat ook echt oppikken. En dat, ja, dat vind ik wel heel fijn, hoor. Want ik gun het iedereen om ermee bezig te zijn. Want ja, dat doe ik omdat het helpt mij in mijn leven. Als ik dat niet zou doen, daar heel bewust mee bezig zijn, ja, volgens mij zou ik alleen maar depressief rondlopen.
Hoezo zeg je dat?
Omdat als je ziet wat er allemaal gebeurt in het leven, en als je van jezelf niet weet hoe het komt dat je op een bepaalde manier reageert, dan blijf je in die negativiteit hangen.
Triggers?
Ja, het zijn alleen maar triggers in het leven. En ja, misschien klinkt dat heel overdreven, maar het lijkt net alsof het vroeger niet zo erg was als nu. Maar hoe ik het mezelf hoor zeggen, denk ik nee. Ook in mijn jeugd had ik het.
Echt waar?
Ja. Ook in mijn jeugd had ik dat. En dat ben ik me later pas gaan realiseren. Want ik niet dat ik toen heel bewust nadacht, maar ik had heel veel vragen. Heel veel vraagtekens. En ik heb niet geleerd om al die vragen beantwoord te krijgen. Dus dan sla je ze in je eigen hoofd op.
Waarom heb je dat niet geleerd? Waarom zeg je dat zo expliciet?
Omdat ik door hele lieve, geweldige ouders ben opgevoed die dachten mij het beste op te kunnen voeden door me te zeggen hoe ik moet zijn. Want zij wisten, ze hadden natuurlijk veel meer levenservaring dan een klein meisje van 4. Dus legden zij me uit hoe ik moest zijn en hoe ik me moest gedragen. En vooral ook, we praten hier in Suriname, maar ik ben in Nederland geboren. En ik heb daar meer dan de helft van mijn leven geleefd. En een belangrijk ding wat ik heb moeten leren, en waar mijn ouders dus echt heel goed in waren, om me staande te houden in de Nederlandse samenleving. Maar de manier die ze daarvoor gekozen hadden, hield niet in dat ik me behalve bezighouden met wat er van buiten op me afkwam, ook nog eens ging analyseren hoe ik daar van binnen mee omging. Het enige wat ik wist is, die mensen van buiten zijn helemaal niet zo slim en die hebben makkelijk een negatief beeld over je. Dus wat jij moet doen, Reina, kleine Reina, is altijd zorgen dat ze dan positief beeld over me hebben en dat ik beter ben dan de rest van mijn witte klas. Want ik was de enige. Ik was heel vroeg al in Nederland. Dus het was heel belangrijk om beter te zijn dan al die lieve witte andere kindertjes. Omdat anders ik niet gekozen zou worden. En dus daarom zeg ik heb niet geleerd om dat echt van binnen te verwerken. Maar alleen hoe ik ermee om moest gaan met wat er van buiten op me afkwam. Hoe ik me in mijn gedrag, weet je, in het uiten, niet in het innerlijke. Het belangrijkste wat ze me geleerd hebben over mijn innerlijk is... we zijn heel trots op je. Dus dat wel, hè. Dus daarom zeg ik heel positief. Maar misschien de manier waarop zou ik nu, met de kennis die ik nu heb en de evolutie die ik nu ben doorgegaan, ben ik er ook anders mee omgegaan als ik naar mijn eigen zoon kijk. Dus daarom zeg ik dat. En ik ben pas later gaan ontdekken op welke momenten ik geleerd heb om mijn gevoel niet te veel door te laten schijnen. Want met je gevoel, ja, daar schiet je gewoon verder ook niet zoveel mee op. Dat is namelijk gewoon jouw gevoel en dat is van jou en daar moeten mensen geen last van hebben. Dat is eigenlijk achteraf bekeken hoe het gegaan is.
En je hebt het eigenlijk getransformeerd naar... als ik het fout zeg, moet je het ook zeggen. Maar je hebt het getransformeerd naar... iedereen luister naar je binnenste.
Ja.
Toch?
Ja, in al die jaren, ja. Ja. Nu in mijn volwassenheid heb ik... En ben ik ook nog steeds bezig. Het is een continue reis om mijn gevoel te transformeren naar van... Maar wacht even, wat zegt dat? In mijn workshops, want ik geef dus workshops en trainingen... En leg ik uit, geloof niet direct je gevoel. Want je gevoel jokt af en toe. Het is belangrijk als je iets voelt om na te gaan waar het vandaan komt. Want het heeft misschien niks te maken met wat je nu meemaakt... maar alles met wat je in het verleden hebt meegemaakt. En niet dat ik ga zitten graven naar het verleden... maar wees je er gewoon van bewust. En reageer niet direct op dat gevoel... maar kijk even van... weet je, soms heb ik een irritatie, soms irriteert me iets... en dan denk ik, maar waarom irriteert het me? Mijn man zegt dan tegen me, gewoon omdat je zo bent. Hij vindt dat helemaal geen punt verder. Ik zeg, ja, maar... Ik weet niet waarom het me irriteert. Want er zijn zoveel mooie omstandigheden. En als ik alleen maar naar die irritatie luister, dan word ik negatief. En dat klopt niet. En in dit geval ging ik dan dieper graven van waar komt dat vandaan. En het had iets te maken met controle hebben. Iets ging niet zoals ik had gehoopt... En dat irriteerde me niet dat er echt iets aan de hand was, hoor. Dus, maar het was gewoon het gevoel. Gevoel van, ik wil bepalen. Ik ben een beetje eigenwijs namelijk.
Dus. Nou, wat je omschrijft is eigenlijk hoe een trigger werkt, hè. Mm-hmm. En de trigger niet op de ander afreageren.
Precies.
Maar bij jezelf nagaan. Precies. Wat is de oorsprong?
Ja.
En welke les draagt het voor me?
Ja, nou, dat is zo belangrijk wat je zegt. Want dat is wat er in vele situaties gewoon misgaat. In het leven, in de wereld, in alles.
Bij jezelf, ja. En bij de ander.
En bij de ander.
Maar ook, hoe kan je omgaan met iemand die getriggerd is?
Ja.
Dus die ander die het misschien niet doorheeft en het op je probeert af te reageren.
Ja.
Ik zeg altijd... als iemand met een hoopje mest loopt...
Mm-hmm.
En dat zeg ik vriendelijk hoor, want ik gebruik normaal een ander woord.
Mm-hmm.
Je weet precies welk woord ik gebruik.
Mm-hmm.
En gaat rondlopen en het naar iemand anders gooit, hè, of naar je gooit, die mest. Mm-hmm. Dan ga je toch ook niet zeggen, oh, ik vang het op. Wacht, ja. Hier is mijn gezicht, ja. Laat me het opvangen. Nee.
Nee.
Of je duikt weg, of je gooit het terug. Maar ja. Je gaat niet met de mest van een ander lopen.
Nee.
En zo omschrijf ik het van, wacht even, die ander is boos of geïrriteerd of whatever, komt met zijn mestenergie mm-hmm. bij jou.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
Maar waarom vang je het op?
Ja. Ja, dat moet je vooral gewoon niet doen. Maar je moet die ander respecteren in het feit dat die dus blijkbaar een probleem heeft.
Dat klopt, absoluut.
En dat moet hij dan zelf oplossen.
Precies, ja. En ik zeg altijd, om ze erop te attenderen... Mm-hmm. Dus om die mest niet op te vangen... Mm-hmm. Het enige wat je hoeft te doen is benoem
ja.
Wat je ziet.
Communicatie.
Ja, benoem ja. Wat je ziet. Oh, ik zie dat je geïrriteerd bent.
Ja.
En wat je vaak ziet is dat mensen schrikken van... Mm-hmm. Oh, ik zie dat je boos bent...
Mm-hmm.
En natuurlijk denken we dat ze eerst bozer gaan worden of wat dan ook. Of ja. Hè, dan zeggen ze, ja, natuurlijk ben ik boos.
Ja.
Maar vang hem niet op. Want jij loopt weg met de irritatie van die ander.
Helemaal mee eens, ja. En zelfs dat boos zijn.
Ik heb een checklist, hoor. Ik heb een, je hebt een checklist. Ja, dat weet jij niet, want we hebben elkaar natuurlijk net ontmoet. Maar ik heb 3 checklists gemaakt. Eentje voor grenzen, eentje voor triggers en eentje voor emoties. En dat is een...
Geweldig.
Ja. Het is een niet een boek. Ik heb er expres voor gekozen om het geen boek te maken. Mm-hmm. Maar het is gewoon dubbelzijdig. Mm-hmm. Instructies, hoe je ermee om kan gaan. Hoe je je energieveld clean houdt. Mm-hmm. Hè, dus als je even... grenzen pakken, want ik heb het andersom gedaan. Want de oorsprong zit in de emotie.
Ja, ja, helemaal.
Hij komt uit die trigger. Ja. Hè? Hij uit zich in die trigger. En dan maak je een beslissing of je wel of niet een grens hanteert. Ja,
ja. Ja, nee, ik ben het zo ernstig met je eens dat ik er toch gelijk even wat opmerkingen bij maak. Want je bent al een stap verder. Als mensen me vragen... hoe mijn spirituele ontwikkeling zo verlopen is, dan vertel ik altijd dat rond mijn 20ste las ik voor het eerst een spiritueel boek van Wayne Dyer. En dat heette...
Ongewoon gesprek met God.
Nee.
Nee? Nee. Niet die?
Wayne Dyer had toen voor mij het
Was het Wayne niet die dat schreef?
Volgens mij niet, hoor.
Neil Donald Walsh was dat. Sorry. Ja, ja. Wayne Dyer heeft anderen geschreven.
Ja, ja.
Mijn god, kijk hoe stoer ik het zei.
Ja. Nee.
Een boek was het.
Oh, Niet Morgen Maar Nu. Was voor mij het eerste boek een beetje in die richting. Niet Morgen Maar Nu.
Ik heb Wayne Dyer gelezen, maar niet dat boek.
Hij heeft heel veel boeken geschreven, toch? Dus is gewoon één van ze. En het belangrijkste wat ik me herinner sinds al die jaren... is dat ik toen geleerd heb, je emotie, je gevoel kies je zelf. Boos worden is een keuze.
Thank you.
En ik kon me daar absoluut niks bij voorstellen in eerste instantie. Van, hoe bedoel je boos? Want hoe je net wat je uitlegt, dan word je boos. Nee, je kiest ervoor om boos te zijn. En dat zeg ik dus even voordat ik jouw checklisten graag ook wil lezen en een beetje gebruik van maken.
Nou, eigenlijk, dus nu baal ik. Ik wist niet dat ik zou werken, anders had ik meegenomen extra. Ja, ik heb 1 setje maar gebracht.
Oh nee, dan ga je zonder Maak dat je niet setje druk. Weg.
Ik ga, mijn neefje komt dit weekend, we kruisen elkaar. Ik ga een setje voor je sturen.
Maar dat is het belangrijkste wat ik mensen helder wil krijgen bij mensen is... je emotie, nou niet je emotie, je gevoel is een keuze. Die emotie, kan ik me nog voorstellen, dat komt op. Maar het moment dat je het herkent, of dat je het voelt, moet je even...
Maar het is een fractie van een seconde. En mensen weten niet dat het gebeurt. Je bent ineens boos.
Ja.
En hoe letterlijk 90% van mijn werk is... Ga even terug, wat is er gebeurd?
Wat is er gebeurd? Ja, maar als je alleen bent, doe je dat niet. Dan ben je gewoon boos.
Ik leer het ze.
Ja.
Ik leer het ze, want dan zit ik in de praktijk. En dan, want ik doe het nu 7 jaar. En dan, hoe is deze week gegaan? Ja, ging goed hoor, tot die en die dag. Mm-hmm. Ja, want dan zie ik ze misschien eens in de week of zo. Tot die dag. Mm-hmm. Wat is er gebeurd die dag? Niks. Wat heb je gegeten? Dat kan het ook nog zijn, hoor.
Het kan
voeding ook zijn. Voeding, bepaalde Triggert. Voeding, zoals paprika chips of blauwe kleurstof. Of kan Rood. Inderdaad, fitin, ajinomoto, glutamaat is dat.
Ja.
En dan ga ik door. Ik ga door vragen, tot ik achterkom, wat is er aan de hand? Mm-hmm. Er is iets gebeurd.
Mm-hmm.
Oh, dat had ik niet aan gedacht.
Ja, maar dat kan ook niet als je het niet weet, toch? We moeten zoveel... Ik zal niet zeggen, we moeten zoveel leren. We moeten ons van zoveel dingen bewust worden. En dat is waar ik vaak op bezig ben. Word bewust.
Nou, ik had laatst... Maar was gisteren.
Oh, dat is erg laatst, ja.
Heel erg laatst. Gisteren, ik zat te zwemmen. En ik zeg, ik ben heel bewust aan het opletten, want ik verlies gewicht. En... niet uit mezelf hoor, je hoeft niet trots te kijken. Ik heb gewoon op natuurbasis pilletjes, die Dulor pilletjes doen het voor mij. Zijn in de webshop. Mm-hmm. En daardoor verlies ik gewicht. Maar ik zeg altijd, gewicht, het is een beschermlaag.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus de emoties die ik niet heb willen voelen of mm-hmm. niet heb kunnen verwerken, hebben zich getransformeerd mm-hmm. naar een vetlaag.
Ja.
En ik vond het ook helemaal niet raar.
Oh, daarom ben ik zo dik. Ja, dat is het.
Is echt zo. Is echt zo. Want na het overlijden van mijn vader ben ik 11 kilo aangekomen.
Wow, ja.
Maar ik snapte het.
Mm-hmm. Ja,
I got it. Want ik dacht, ik snap het. Hij was mijn vader. Hij was mijn bescherming.
En toen, en niet omdat ik niet sportte of niet op mijn voeding lette of wat dan ook, hè? Want dat was het absoluut niet. Mm-hmm. Ik zou je bijna willen zeggen, voel, ik ben één bonk spier. Mm-hmm. Maar het was een laag bescherming. Dus toen ik eenmaal begon af te vallen, kwamen die issues ook weer naar boven. En die eerste, ik dacht nog, Angelique, ik schrijf het op, maar ik ben het vergeten. Ja, ik ben het echt vergeten. Mm-hmm. De tweede waren grenzen in mijn praktijk. Kwamen heel erg naar voren. Totdat ik ging wroeten en ook met behulp van de psycholoog Priscilla van de podcast. Die me eigenlijk hele rake vragen stelde. Mm-hmm. Waardoor ik, toen ik die fout weer maakte, kwam ik erachter. Ik zag een kleine Angelique die bang was om vervelend te zijn.
Precies. Nou, en, zo herkenbaar.
Ja, maar zij stond 7 jaar aan het roer van mijn bedrijf. Dus als mensen niet opkwamen dagen, of als mensen me belazerden, of als ik met mensen samenwerkte en ze leverden hun product niet. Ik heb 7 maanden op een animatievideo gewacht. Ik heb 9 maanden op een video opnames gewacht. Het blokkeerde me in mijn functioneren. Maar ik bleef beleefd en aardig.
Ja.
Tot het extreme.
Mm-hmm.
En juist door die opmerkingen van Priscilla. Ja, maar jij betaalt toch? Ja, maar jij blijft waarschuwen. Ja, maar jij doet het toch? Je doet het zelf.
Ja.
Toen pas kwam dat kleine meisje naar voren van... En toen kon ik zeggen, hey, bedankt. Ik ben 43 jaar.
Mm-hmm.
I got this.
Ja.
En vanaf dat moment kon ik wel correct handelen.
Mm-hmm. Ik herken dat, hoor. Ik herken het helemaal wat je zegt.
Lessen, triggers.
Ja, precies.
Maar ik had het niet door.
Nee, ik had het vroeger, heel vroeger ook niet door. Nee.
Nou, dit is heel recent wat ik nu vertel. Ik wilde het eigenlijk tegen Priscilla in die podcast zeggen. Maar nu heb ik het al verklapt.
Mm-hmm.
Gaat er nog zeggen. Maar wat gisteren dus gebeurde. Iets waar ik wist het.
Mm-hmm.
Ik was aan het zwemmen. Dus natuurlijk ben ik blij, want ik ben afgevallen. Ja. Dus mooie bikinis gekocht bij H&M. Ja. En leuk. Mm-hmm. En er zitten daar 4 Zuid-Amerikaans, ik weet niet uit welk land, Spaans sprekend.
Mm-hmm.
Mannen, dronken en bij het zwembad vervelend te doen. En al die woede, want ik ben vroeger vaak lastig gevallen en gestapt. Dus mijn tolerantie ervoor is niet heel.
Ja.
Maar ik weet ook dat ik op een bepaald punt dacht, als je wat meer vet hebt, heb je daar minder last van. Ja, diep hè? Diep. Want ik weet nog, toen ik een burn-out had, was ik heel dun geworden. En toen begon het weer. Hoe blij ik was dat mijn vet weer terug was. Het is een beschermlaag. But I just need to deal with it. Want niet iedere man is een stalker.
Helemaal, helemaal helder. En heel mooi dat je het hebt
Ik heb er nog niet mee gedeeld.
Heb je ze
dit
nou
is gisteren.
Die mannen,
moest ik ze uitschelden? Was
nee,
dat de les?
Tuurlijk niet.
Vertel me de les!
Daarom wil ik weten, hoe heb je gereageerd?
Ze begrepen mijn non-verbale communicatie niet. Tjuris, ogen rollen en geïrriteerd zijn.
Oh ja, nou jawel, want ze begrepen. Tuurlijk begrepen ze het
nee,
wel.
Nee hoor, ze waren dronken, ze begrepen het echt niet.
Ze vonden het gewoon leuk dat je zo reageerde.
Oh, misschien was dat het. Want ik ging direct het zwembad uit. Het personeel had het ook direct door.
Mm-hmm.
Lief, ze hebben echt opgelet. Ze hebben me gratis mocktail gegeven.
Mm-hmm.
Want ik had zoiets van, ja, maar ik kom in een duur hotel. Ik heb geen zin in dit soort gedoe in een duur hotel. De hele reden dat ik kies voor dit hotel is omdat je denkt, hey, het is een bedrag wat niet iedereen neertelt en ik word hier niet lastiggevallen.
Mm-hmm.
En kijk, een stront hier. Ik zit nog geen 3 minuten in het zwembad en ik moet eruit en mensen zitten te staren en oogje te geven en weet ik veel wat allemaal.
Mm-hmm.
Die man snapte het echt niet hoor, want hij is later nog gekomen. En als ik boos ben, spreek ik vloeiend whatever taal. Dus ik heb hem vloeiend Spaans gezegd. Ik wil niet met je praten. Oh, dankjewel, dankjewel.
Dankjewel.
Ik zat me op te vreten. Maar ik realiseerde me wel direct, Angelique. Want het was precies dat moment. Ik heb mijn leuke bikini gepakt. Ik ging vol vrolijkheid. Zat ik 's ochtends al te kijken van zo, het gaat lekker. En ik heb me zomaar irriteren. En toen dacht ik, nee, Angelique, deze... 100%, ik zat erop te wachten.
Mm-hmm.
Dit is een les.
Maar zelfs als je namelijk die awareness al hebt gehad, dan gaan die lessen wel komen. Om te kijken of je het echt hebt geleerd, toch? Of je echt weet hoe je ermee om wil gaan.
Maar hou vast is.
Mm-hmm.
Ik weet zeker dat dit me 5 kilo gaat geven.
Oké. Ja.
Maar ik was boos.
Ja.
Ik was boos.
Ja.
En je gaat direct flashback terug.
Ja.
Want ik ben wat dat betreft heel duidelijk naar mannen.
Mm-hmm.
Als ik niet wil, dan wil ik niet.
Ja.
En ik ben glashelder, omdat ik vaak gestapt ben in het verleden.
Ik wil net zeggen, je hebt gewoon die ervaringen die niet positief waren.
Ja.
Okay,
ik heb het ook nooit begrepen waarom mensen zich optutten. Ik draag geen make-up.
Oh.
Ik draag geen make-up, ik doe geen moeite. Het liefst loop ik in een one piece of een grote jurk. Of...
Je maakt jezelf onzichtbaar. Voor wat je niet wil dat je ziet, dat je
een pijnlijke waarheid, ja. Pijn, je hebt gelijk. Ja, je hebt gelijk.
Ja,
je hebt gelijk. Dat is wat ik doe, ja. Mm-hmm. En dus nu, naarmate het vet verdwijnt, ga ik door die lessen. En ik weet het wel dat het gebeurt.
Ja, maar kennelijk, weten is heel wat anders dan internaliseren. En dat is precies waar ik me mee bezig hou. Vooral omdat ik, bij wijze van spreken, het grootste deel van mijn leven weet ik. En ik help heel veel mensen met mijn weten. Maar die verdieping, wat ik net al zei, die verdieping gaat naar het vanuit je hart voelen. En mensen ook zelf laten voelen en niet alleen weten. We doen te veel vanuit wat we weten en dat komt niet ver hoor. Dat stopt, dat houdt op. En dat is denk ik mijn grootste doel. En het grootste doel wat je zelf hebt, zo is mijn vertaling, dat wil je dus ook met anderen delen. Zodat zij ook die positieve inzichten krijgen en meer gaan genieten van het leven. Ja. Want als je met al dit soort dingen zit en je gevoel niet al te belangrijk of niet goed met je gevoel omgaat, geniet je ook niet volop.
Ik dacht dat je wat anders zou zeggen.
Oh, dan mag jij zeggen.
Ik zag je mijn vinger. Ach, daar komt ie.
Ja, wat?
Nou, nee, want ik maak dus die connectie tussen inderdaad dat gevoel en die fysieke klacht.
Ja, nee, het ging door mijn hoofd, maar die had ik nog even bewaard. Ik had nog even, want je hebt het over spiritueel, emotioneel, fysiek.
Mm-hmm.
En ik had nog even over dat spiritueel, emotionele. Dus dat je, als je niet weet hoe je met iets omgaat, dan kan je ook niet genieten. Dan lijkt alles een uitdaging. Terwijl als je je eigen kracht kent, als je je inner power kent, als je jezelf goed kent, dan is het niet zo'n ramp. Maar waar we naartoe gaan is dat je dat niet weet en dat je blijft in die negativiteit. Dat je opkropt. Hè, dat is een hele belangrijke, ga ik je zo vertellen. Het opkroppen van wat je niet bevalt. Laat me het zo zeggen. Gewoon het woordje opkroppen. En als je dingen opkropt, dan is het bijna logisch dat je daar een fysieke weerslag van krijgt.
Girl, en welke is het?
Krop.
Wat is krop?
Krop is als je schildklier niet voldoende werkt, of wel werkt, of langzaam of hard, maar dan krijg je krop. Is een ander woord voor struma.
I know. Ik was gewoon benieuwd wat je zou zeggen. Maar dat zeg ik altijd. Dit zeg ik altijd.
Ja.
Ja.
Dat is, het, is zo, het ligt zo tegen elkaar aan. Hè? Met je keelchakra. Je mondigheid. Je diepe innerlijke ik uiten. Laten zien wie je bent. Je kan van alles opkroppen. Je boosheid kan je ook opkroppen. Opkroppen kan je alles. En dus het is een uitdaging als je dus een lichamelijk fysieke klacht hebt, om bij jezelf na te gaan, waar komt dat vandaan?
Maar dat is wel moeilijk hoor, want ik heb er letterlijk een beroep van gemaakt.
Geweldig, ik niet.
Ja,
ik heb
er geen beroep van gemaakt.
Ik
ben één op één constant die connecties aan het leggen. Weet je wat mij opvalt?
Mm-hmm.
Op het moment dat iemand last heeft van zijn schildklier, en dan spreek ik echt alleen over traag.
Ik zit
wel dieper in die materie. Mm-hmm. Versneld is dit niet een probleem. Versneld, snel werken de schildklier.
En ken je ook dat alleen maar groeit en dat het niet...
Een stroma,
bedoel je? Ja, maar dat het niet... Dus de schildklier
technisch gezien niks aan de hand?
Nee, technisch gezien, hij werkt niet traag, hij werkt niet snel, maar die stroma groeit.
Ja, maar dat is een jodiumprobleem als je het heel technisch... Heel technisch bekijkt. Ga alsjeblieft niet zomaar jodium slikken. Je weet, ik hou er niet van als jullie zelf doktertje spelen.
Oh nee, ik ga zo even op internet kijken hoeveel ik moest slikken.
Dat is mijn beroep voor mensen.
Oké.
Dus wat ik opmerk is, als ik dus met mensen in gesprek ga, van zodra ik merk, want er zijn andere symptomen zoals haaruitval, haarhuidnagels, problemen met haarhuidnagels, vermoeidheidsklachten, inderdaad die krop, maar ook, want die schildklier heeft veel functies. Dus het geeft heel breed en veel klachten. Zo heb ik genoeg gezegd? Zo ja, is genoeg. Maar wat ik merk, als ik die, dan zeg ik altijd als iemand met zo ermee binnenkomt. Ik kan het vrij snel herkennen, hè, omdat ik al die klachten uit mijn hoofd ken. En ik weet precies wat die receptor doet. Receptoren doen. Dan zeg ik van, spreek je emoties uit. En soms willen ze vol trots, ja. Laat me kijken of jij weet waar ik naartoe ga. Ja, dat. Maar waarmee vergissen ze emotie? Weet je het?
Misschien niet zoals jij het zegt, maar je gevoel voor mij. Hè?
Dus ja, maar waar vergissen ze het mee? Dus ze denken dat ze een emotie uitspreken, maar wat ze eigenlijk doen...
Nee, vertel.
Je gaat ja zeggen als ik het zeg. Ze spreken hun irritaties
uit. Ja, dat ging door mijn hoofd. Oké. Okay. Ja.
Ja. Ze spreken hun irritaties uit. Dus helemaal. Als ik zeg, als ik spreek je emoties uit? Ja. En dan zeg ik, geef me een voorbeeld.
Nou, wat is het laatst heeft mijn vriend heeft me weet ik veel wat gezegd. Toen heb ik hem precies gezegd wat ik van hem denk.
Juist. Ja. En dan, maar dat irritatie, dat is mijn hele punt. Irritatie is geen emotie.
Mm-mm. Nee.
Maar
nee,
er zit wel wat achter.
Ja.
Dus was je teleurgesteld? Was je verdrietig? Was je gekwetst?
Ja, helemaal. Ik ben maar helemaal op één lijn met je.
Ja, ja, ik word, ja. Zag je nieuw blijk werd toen je op die schildklier begon. Waar gaan we? Yes! Maar dat krijg je dan. Dat mensen... Hè, en dan zeg ik, nee, ik wil weten, wat is die emotie erachter? En dan is het sprakeloos.
En hoe, want dat komen we weer op mijn terrein. Mm-hmm. Ik heb jouw terrein nodig.
Mm-hmm.
Hoe help je die mensen om bij hun gevoel te komen? Want dat is wat
ik of jij?
Nee, hoe jij het doet. Hoe ik het doe, is dus...
Ja, ja.
Ga naar je... Dus sowieso bij jezelf blijven. Hè? Dat vind ik een hele belangrijke. Dus en bij jezelf blijven wil zeggen... dat je af en toe stapt uit die weerwar van het dagelijks leven. Mm-hmm. En je terugtrekt en bij jezelf nagaat. Je hele lichaam langsgaat en voelt... wat gebeurt er? En waar komt het vandaan? He, dus dan kom je dicht bij dat gevoel en dan ga je daarmee aan de slag.
Ik ga ze helpen, want ik kan me voorstellen als iemand zichzelf hierin herkent, dat hij denkt, wat, hè? Wanneer moet ik dat doen?
Ja.
Wat is het moment waarop ze kunnen herkennen dat ze dat zouden moeten doen?
Dat vind ik zelf, in die zin, ik heb er geen algemeen antwoord op. Het hangt van datgene met wie ik praat af. Laat me het naar mezelf kijken. Mm-hmm. Als ik weet dat ik me even terugtrek als mijn energie verdwijnt.
Hele goeie.
Dus dat, hè, als ik echt een beetje inzak. In Nederland zeggen jullie, zeg ik even, als je inkakt.
Ja.
Dat is een goed moment om even stil te staan.
Ik vraag het omdat het zo snel gebeurt.
Ja, maar als je bewust leeft gaat het niet meer zo snel, toch?
Nee, maar daar zijn we toch niet met z'n allen.
Maar daarom...
De luisteraars, die we moeten... Ik heb het zelf ook.
Ja, natuurlijk. Het is gewoon menselijk. Ja, maar dus... dat ook even vooropstellen, mensen. Ja. Dit waar we het over hebben, dat heeft iedereen.
Ja.
En het mooie wat ik vind van ons werk, ik vanuit mijn invalshoek, jij vanuit de jouwe, is dat we mensen verlichting bieden.
Ja.
Ze moeten het aanpakken, aannemen, maar we bieden mensen een andere blik op wat er met ze gebeurt en we geven ze handvaten.
Ja.
En dat is, en ik heb jouw handvaten ook nodig in mijn leven. Het is niet dat omdat ik mensen begeleid dat ik alles van mezelf weet. Eigenlijk, elk vraagteken wat ik van mezelf heb, weet ik dat anderen ook hebben. En dan ga ik dieper, dan ga ik dieper duiken. Dan maak ik mijn mans hoofd af en toe heel moe. Want dan begin ik tegen hem te praten. Van weet je, ik zat te denken en dan komt er weer een heel verhaal. En dan zeg ik, maar begrijp je wat ik bedoel? En dan zegt hij soms, ja, ik doe mijn best. Maar het helpt mij om onder woorden te brengen wat voor ja, wat voor patroon ik weer even aan het doorbreken ben. En het maakt me heel gelukkig en heel blij om te ontdekken.
Nou, ik ga hem terugbrengen, okay. Want ik zat hem schematisch, zodat het goed herkenbaar is.
Laat me even vooropstellen, ik ben absoluut niet schematisch, toch?
Kijk,
ik ben een tikkeltje.
Ik laat weer mijn schemaatje zien van hoe ons gesprek gaat.
Ja, ja.
Ik heb gewoon een pijltje, het is besproken en dan gaat de streep doorheen.
Ja, ja. Nee, het is heel goed, zeg het eens.
Dus er gebeurt iets en de irritatie komt op.
Ja.
In jouw geval, hè, wat je zegt van let op als je energie bijvoorbeeld wegtrekt. Mm-hmm. Hè, want het gebeurt allemaal heel snel. Dat is de issue. Mm-hmm. Dus we proberen de rem te drukken op dat moment. Zodat je kan zien. Hè, en dan zeg jij van nou, maak een scan. Mm-hmm. Mm-hmm. Van wat is er met mij aan de hand. En dat is oefenen.
Ja, helemaal. Helemaal.
Om dat scanmoment te vinden niet, is oefenen.
Ja, ja, ja.
Mm-hmm. En een van de dingen waar je dus op kan letten is dat je energie bijvoorbeeld zou kunnen verdwijnen.
Ja.
Wat ik zelf met mensen doe, hè, dus ik loop dat de situatie door. Mm-hmm. En dan pauzeer ik die knop, hè, dus midden in dat gesprek zeg ik, oké, pauze, dit is het moment.
Mm-hmm. Okay.
Dit is het moment, zeg ik dan. En dan ga ik met ze oefenen. Mm-hmm. En dan ik geef de antwoorden niet. Ik zeg, wat had je bijvoorbeeld nu kunnen zeggen?
Ja.
Hoe had je het kunnen verwoorden? Dus je hebt die pauzeknop in dat...
Yeah.
In dat voorbeeld gepakt en nieuwe manieren bedacht om die situatie anders aan te pakken. En vanaf in die pauzeknop ga ik met ze meedenken van... Lieve vriend, je hebt me gekwetst door dat te zeggen.
Ja.
Of je hebt me gekwetst, of je hebt me teleurgesteld. Mm-hmm. Ik voel teleurstelling, hou het bij jezelf. Het is geen aanval, hou het bij jezelf.
Ja.
Ik voel teleurstelling. Ik voel me gekwetst. Ik voel verdriet. Jij hebt daar niets mee te maken in
precies,
die zin.
Precies, heel goed. Dat vind ik echt een belangrijke toevoeging.
Mm-hmm. En zo oefen ik situaties met ze. Tot ze dat ritme vastpakken. Van, En dan is dat moment waarin het zo snel ging. Ietsjes gemakkelijker en dichterbij.
Mm-hmm. Helemaal.
Heel even een korte break, want Reine haalt iets heel moois naar voren per toeval. Na 2 jaar is de training Schildklier in Balans eindelijk af. Eerlijk, ik was super onzeker. Ik dacht, is dit wel goed genoeg en kan dit wel? Maar het sloeg gewoon helemaal nergens op, want voordat ik de training deed heb ik zelf 10 trainingen gevolgd om te kijken wat vind ik fijn bij een online training en wat niet. En alles wat ik fijn vond heb ik omgetoverd naar deze training. Hij is dus wel supergoed. Ik heb een professionele cameraman, een supermooi werkboek. Krijg je gewoon per post, niet een e-book. Want ik vind dat echt afschuwelijk. Ga ik dat zitten printen? Zit ik met een zwart-wit lelijk boekje? Nou, vind ik helemaal niks. Nu krijg jij gewoon een hartstikke mooi magazine. Helemaal prachtig in kleur. Mooi design. Het is ook geen ellenlange... Hier heb je 5 uur kijkmateriaal. Nee, het is 65 minuten. Het is gewoon geëdit. Short, simpel. En je snapt het gewoon. Geen eindeloos gedoe. Het is gewoon professioneel. En waarom heb ik dat gedaan? Ik zie gewoon elke dag mensen die last hebben van hun schildklier zonder dat ze het überhaupt weten. Ik ben moe. Ik word uitgeput wakker. Alsof een vrachtwagen me heeft overgereden, ondanks dat ik uren heb geslapen. Haaruitval, huidklachten, darmklachten, koude handen en voeten altijd. Kan je nu al verklappen? Dat is gewoon je schildklier. En je wil daar gewoon na gaan handelen. Je wil weten, wat is er aan de hand? Waarom is dat aan de hand? De controle erover in handen krijgen. Want als jij het niet begrijpt, wie gaat het anders begrijpen? Want je gaat naar de huisarts, je krijgt een duimpje omhoog. Alles is goed hoor, maar ondertussen is je vitamine D en je ijzer, die daar ook aan gelinkt zijn, ook helemaal... Dus het is gewoon super handig om die basisinformatie te begrijpen, hoe die schildklier werkt. En dat vind ik eigenlijk voor iedereen, maar vooral als je een trage schildklier hebt. En daar is de training voor. Hij is verkrijgbaar via de webshop shop.detoxdenhaag.nl onder het onderdeel zelfontwikkeling. Want dat is iets wat ik verder ga uitbouwen voor jullie. Een plek waar dingen als leuke podcast, checklist
en allerlei andere leuke dingen waar jij kan werken aan je eigen ontwikkeling onder gaan vallen. Dus dat komt nog. Oké, terug naar de aflevering. Ik heb een vraagje voor je. Mm-hmm. En ik zag het al een beetje zo terugkomen hier en daar. Ik had een keer een gesprek met een vriendin, een interview. En we hadden het over het bedrijf waar ze werkte. Mm-hmm. En over burn-out binnen dat bedrijf. Mm-hmm. En ik hoorde je iets zeggen wat overeenkwam met dat bedrijf. Of met dat, met dat bedrijf, met mm-hmm. dat gesprek. Namelijk hoe ze zich gedragen aan de top. Dus hoe de directie zich gedraagt. Heeft zijn weerslag mm-hmm. Mm-hmm. op de attitude binnen het bedrijf.
Yes.
Hè? Dus als ik dat voorbeeld van die vriendin pak. Mm-hmm. Was dat... dat de directeur was, ik weet niet wat er was gebeurd met hem, in ieder geval of zijn been was gebroken of iets. En dat hij op na één dag of zo na de operatie op rolstoelen al bij de vergadering zat.
Mm-hmm.
Ja, precies.
Flink hoor.
Nou, inderdaad.
Dat zei iedereen dan ook.
Maar wat is de boodschap die je mm-hmm. daarmee geeft? Ziek mm-hmm. is dus niet
ja.
ziek.
Ja. Ja, nee. Nou, er zijn een paar triggers in jouw, in deze vraag. Burn-out. Heb ik gehad. Directeur. Die ik dacht. Nou, hij begrijpt het. Hij leeft mee.
Nee.
En wanneer werd ik wakker? Toen ik was een paar maanden dus thuis geweest. En toen ik dacht van zo, ik ga weer. Bel ik op. Van nou, ik kom weer. En het eerste wat hij zegt. Zal je dat wel doen? Want kan jij het werk eigenlijk wel aan? Terwijl mijn burn-out er niets mee te maken had. En ik zei, ik steek mijn nek uit. En mijn hoofd wordt er gelijk afgekapt. Dus bij wijze van spreken, ik weet niet meer hoe dat letterlijk ging. Maar het was die directeur. Was degene met wie ik voor mijn burn-out veel discussie had. Maar ik dacht altijd, dat ligt aan mij. Maar... door die ervaring, en hij heeft ook wel eens gebeld hoor, terwijl ik mijn burn-out had, van hoe gaat het? Dus ik dacht, nou hij begrijpt het. Maar zijn reactie op dat moment maakte voor me helder, daar moet ik dus niet zijn. Want deze uitspraak van die directeur zegt me wat over nog meer hoe hij met de mensen omgaat. En hoe de mensen zich dus constant onder druk gesteld voelen. En dat is de invloed die de waarden en normen van een directeur hebben op de cultuur van de organisatie. En dat is ook wat ik in mijn benadering hier in Suriname uitleg. Ik heb daar artikelen over geschreven.
Oh, wat leuk.
Ja, een directeur, dus een fantasie, fictie. Uh-huh. Voor de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven. En ik begin dan de eerste kolom van, ja geweldig, iemand gaat een bedrijf beginnen, heeft alles voor elkaar, structuur, strategie. Ook aan het personeel heeft hij gedacht, want er is ook ruimte voor het personeel. En nou, geweldig. Dus we gaan aan de slag. Volgende kolom. Heel gek. Alles is er, maar toch gaat het niet. Het werkt niet. Wat gebeurt er? Die mensen doen toch niet wat is afgesproken. Hé, leg ik dan uit. Zou het iets met de cultuur te maken hebben? Volgende column gaat verder van, ja, maar cultuur, wat is cultuur? Cultuur is dus niet iets wat gewoon er is. Nee, cultuur is iets wat je kan ontwikkelen. Waar je invloed op uit kan oefenen. Dus de hoogste leidinggevende in een organisatie moet zich bewust zijn van de cultuur die hij wil. Maar dat betekent dat hij zichzelf moet kennen en de waarden en normen die hij zelf heeft... en hoe hij die naar buiten wil brengen. Hoe hij wil dat de mensen in de organisatie volgens zijn waardepatroon zich moeten voelen. Hoe veilig voel je je in de organisatie?
Dat is een mooi woord.
Ja.
Veilig.
Ja, veilig. Ja.
Want het is natuurlijk niet veilig om ziek te zijn als
nee.
de directeur één dag na de operatie
ja, komt.
Ja, met zijn rolstoel de vergadering binnenhobbelt.
Of in mijn geval gelijk twijfelt aan mijn deskundigheid. Omdat ik een burn-out heb gehad die niets te maken had met het... Ja, kijk...
Functioneren.
Nee, het was een ziektepatroon wat ik 2 jaar daarvoor had gehad. Maar waar ik niet was ook slecht of nou slecht. Was ook onderdeel van mijn patroon. Ik had die ziekte niet verwerkt. Dus 2 jaar nadat ik ziek was geweest, stortte ik in. Ik was moe, want ik had 2 jaar lang geen hoofdpijn. Want hoofdpijn betekent dat je ziek bent, toch? En ik was gezond, want de dokter had me gezond verklaard. Dus het was me te veel geworden. En dan ga je aan jezelf twijfelen. En die directeur bevestigt dus van ja, twijfel jij maar aan jezelf, want ik twijfel ook aan jou. Dus dan moet je dus wel gaan nadenken. En ja, toen ben ik uit die organisatie gestapt.
Het is een hele goede opmerking die je daar maakt. Want is een burn-out een signaal dat het misschien gewoon tijd is om door te gaan?
Nee, tijd om door te gaan bedoel je? Wat bedoel je met...
Carrièregewijs.
Oh, oké.
Ik vraag het omdat je een HR-specialist bent.
Nee, een burn-out is een moment om te kijken wat heeft me hier gebracht. En aan de hand van inzicht in wat gemaakt heeft dat je dat punt hebt bereikt, op basis daarvan ga je nieuwe stappen maken. Ga je nadenken, wat ga ik doen?
Werk je met mensen met burn-out?
Het is niet dat ik formeel ik werk met, maar ik kom mensen met burn-out tegen. Ja.
Zijn goede tips waar jij gebruik van maakt bij die mensen?
Het eerste is om ze duidelijk te maken dat wat ze overkomt. Ik zal niet het woordje normaal gebruiken, want dat slaat nergens op in deze, maar het is herkenbaar. Het hoort bij de situatie waarin ze terecht zijn gekomen. Want uit mijn eigen ervaring en ook hoe ik het nu bij anderen zie, je bent niet meer, je herkent jezelf niet meer. Laat me dat zo zeggen. Je herkent jezelf niet. Want voor je burn-out, voor de meeste mensen geldt dat, kon je alles aan. Of je dacht dat je alles aan kon. Je deed alsof je alles aan kon. Je dacht dat je alles aan kon.
Maar mensen willen vaak ook terug.
Ja, moet niet, hè. Het is echt eigenlijk, achteraf zeg ik, ben ik dankbaar voor de burn-out waar ik doorheen ben mogen gaan. Ja. En als ik denk hoe ik tijdens die burn-out was, dan moet ik echt lachen, hoor. Maar daardoor heb ik heel veel geleerd. Gewoon die onlogische gedachtes. Bijvoorbeeld, ik ging elke dag keurig, vroeger, voor mijn burn-out, ging ik elke dag keurig op tijd de deur uit. Dus ik tankte ook altijd heel vroeg op dezelfde plek. En plotseling zit ik thuis. Want ik noemde het toen natuurlijk geen burn-out. Ik ben ziek. Ik zit thuis. Maar natuurlijk, als je een burn-out hebt, stap je ook in de auto. Moet je ook tanken. Maar ik ging niet meer tanken bij dat pompstation. Want die mensen zouden natuurlijk denken, wat gebeurt er? Ze is nooit zo laat hier. Nou, dat soort onlogische gedachtes, het feit dat je denkt dat heel de wereld naar jou kijkt en ziet dat er iets met jou aan de hand is, dat is iets wat je los moet laten. Wat je leert ook om los te laten. En doordat ik zo'n onlogische ervaring en herinnering had uit mijn eigen burn-out tijd, kan ik anderen dus nu helpen door uit te leggen, je moet niet op die manier naar jezelf kijken. Je moet niet kijken naar hoe was ik en hoe ben ik nu. Je moet eigenlijk gewoon accepteren, ik ben nu even zo. En er is niks mis mee, ik ga hier doorheen. Dus een goede tip is, ga niet met mensen praten in de zin van je moet veranderen. Luister naar de mensen, luister naar hun verhaal. Lach ze niet uit, heb geen commentaar. Accepteer dat ze in een burn-out zitten en dat ze ander gedrag vertonen dan wat je gewend was. Praat met dat soort mensen over, maar hoe was het voor die tijd? Was je nooit moe?
En wie moet praten?
Het kan familie zijn. Het kan de bedrijfsarts, maatschappelijk werker, leidinggevende.
Weet je waarom ik dat vraag?
Ja.
Toen ik een burn-out had, ik kon letterlijk met niemand praten.
Nee, ik ook niet.
En ik heb gesproken. Mm-hmm. Maar de dingen die ze zeiden, heeft gemaakt dat ik dit bedrijf heb opgezet. De manier waarop ik het heb opgezet.
Nee, maar ik begrijp je helemaal. Want ik had ook niemand om mee te praten.
Ja, want je bent de sterke.
Ja.
Jij bent de sterke. Dus mensen vinden het maar al te makkelijk om te zeggen, maar dat hoeft niet. Hoef je niet. Die heeft geen hulp nodig. Of die
weet
heeft
je
geen,
wat iemand tegen me zei? Dus twee dingen heeft die persoon gezegd. Het eerste was mijn gunst. Ik dacht dat je altijd dat je zo sterk was. Dat was een hele... Ja, dankjewel. En het andere was, je moet je laten afkeuren. Want dan krijg je uitkering.
Oké.
Daar had ik ook niks aan.
Ja.
Maar dat waren twee opvallende dingen. Maar voor de rest kan je met niemand praten.
Nou, ik had bijvoorbeeld, stom voorbeeld, de bedrijfsmaatschappelijk werker. Die zei, dan moet je maar gewoon in een goedkoper huis gaan wonen.
Oh, oké. Okay. Ja,
dus ik was net verhuisd. Ik had net een huis gekocht.
Oké, ja.
Sure, ik verkoop mijn huis en ik ga... Wat?
Maar wat het wil zeggen, het zegt allemaal dat jij dus een probleem hebt. Jij bent het probleem. Dus ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Het is een oordeel over
die
jou.
Die vrouw ging helemaal los. Ja, en dan moet je maar gewoon een koop. Ik snap dat niet hoor. Ik kan het niet uitstaan als mensen denken dat ze in een duur huis moeten wonen. Blablabla. Je weet niet eens waar mijn huis is. Je weet niet wie ik ben. Niks. Gewoon een heel verhaal. En ik zat die vrouw aan te kijken. Moet je je voorstellen, ik ben net verhuisd. Nog geen jaar was ik verhuisd. Ik ging helemaal niet duurder wonen. Dan krijgen mensen een burn-out, hè? Ja, nee, ik kan een heel rijtje bizarre gesprekken voor je opnoemen.
Weet je wat het verschil is? Toen, in jouw tijd, hoe moet ik het zeggen, had het een naam. In mijn tijd had het geen naam. Dus niemand heeft me in die periode gezegd dat ik een burn-out had. Ik was gewoon ziek. Ik kon het allemaal niet zo goed meer aan. Punt. Dus ik was ook niet gelijk in behandeling bij iemand. Ik was gewoon thuis.
En maar dat is dus nog steeds zo, hè? Wacht even, je vergist je. Het is nog steeds
omdat
zo.
Omdat jij gesprek hebt gehad?
Met bedrijfsmaatschappelijk werk. Als je ziek gemeld bent, at some point kom je daar. Oké, wel een psycholoog. Sommigen goed, sommigen niet goed. En ik zat die psycholoog, die goeie, zat ik uit te leggen van, ik snap het niet. Het lijkt alsof mijn management denkt dat we bevriend zijn. Appen op vrijdagavond en weet ik wat allemaal. En eigenlijk, ik wil gewoon lachen, die psycholoog, ik denk dat ze me niet geloofde toen ik er zat uit te leggen hoe het eraan toe ging. En op een dag zei ze, kom je manager, weet je wel, we gaan eens 3 gesprek hebben met je manager erbij. En die manager zat daar en die psycholoog, haar ogen werden steeds groter en groter. Ja, maar wij zijn toch nog wel vrienden? Ja, maar ik zweer. Dus terwijl die vrouw die dingen zegt, kijk ik die psycholoog aan van, zie je wat ik bedoel?
Ja.
En ik zit haar beleefd uit te leggen. Ik zeg, we zijn geen vrienden. Jij bent de manager of jij bent de coördinator. En zo vriendelijk als ik kon. Omdat ik het gevoel had, ik ben Alice in Wonderland. Ik zit in Larikoek hier. Hoe moet ik die vrouw uitleggen om te stoppen met appen op vrijdagavond? En hoe moet ik die vrouw uitleggen om te bellen om 6:30 s'avonds en dit en dat? Want die burn-out toch, je wil niet naar zijn. Je wil niet gemeen zijn. Je wil niet hard zijn. Maar het was compleet grenzeloos. En toen dat gesprek afgelopen was, liep die psycholoog liep naar me toe. Ze zegt, heb je dat gehoord? Ik zei, dit zeg ik je al wekenlang. Ongelooflijk. En ze zei dit. Ik zeg je dit al wekenlang. Dit is mijn probleem. Mijn probleem is niet ik. Mijn probleem is omgaan met deze waan.
Dat stukje herken ik wel.
Ze snapte niks van die psycholoog tot ze het met haar eigen ogen zag. En toen zij eigenlijk dat zag, toen pas dacht ik van, zie je wel, je bent niet gek. Jij bent niet gek. Wat zit die vrouw mij heel de tijd op vrijdag, zaterdag en zondag te appen en 's avonds te bellen en weet ik wat. En toen dus eigenlijk die psycholoog zo keek naar die vrouw van, zag je dat? Oh my god, zag je dat? En toen snapte ik van, nee Angelique, het ligt niet aan jou. Want als ik mijn collega's vroeg, hadden ze zoiets van, all in a day. En dan waren er dinnerparties met haar en dit en dat. Die vrouw had gewoon geen leven. En toen ik dus zag dat die psycholoog diezelfde reactie als mij had, waarin ik nog probeerde om geduldig met haar te communiceren, toen heb ik gezegd van, dus als ze toen appte om 9:30, vrijdag is mijn vrije dag, het is 's avonds, wil je me niet meer appen? Ik ben bereikbaar voor 32 uur tussen die en die tijden, op die en die dagen, dat zijn mijn werkdagen. Jij appt mij niet meer in het weekend. Dag! En toen begon ik die grenzen op te bouwen. Maar ik had toch, ik had die blik van die psycholoog nodig.
Oké.
En ja. Zo, nogmaals, ik heb een hoop waan- en lariekoek verhalen hoor. Van dingen die ik heb meegemaakt met professionals. Ja. Maar wat ik wilde zeggen was, er is geen adequate hulp.
Nee, dus daar niet, blijkt, hoor ik je nu ook zeggen.
Ja, dus 10 jaar en geleden hier, ook niet.
Want we zijn nu, ik ben nu in Suriname.
Mm-hmm.
Dus heel toevallig is er nu iemand bezig om een burn-out deskundige uit Nederland uit te nodigen om hier iets te komen doen.
Oh, wauw. Ik ben er al.
Ja, maar dat was... Wacht, ik ga kijken. Ik ga voor je kijken wie dat was. Het interessante is, lang geleden, toen stress al in Nederland bekend was, deden we hier nog... Ik was nog niet hier. Alsof stress kennen we niet in Suriname. In Suriname toch? Dus nu, de laatste jaren, dat men toe durft te geven dat er stress bestaat.
Want is er veel burn-out in Suriname?
Laat me het even extremer maken. Er zijn heel veel zelfmoorden in Suriname.
Dat is inderdaad extremer.
Ja.
Dat wist ik niet.
Ja.
Maar denk je dat die burn-out en die zelfmoord gelinkt zijn aan elkaar?
Kijk, burn-out is voor mij niet per se altijd in relatie met alleen werkomstandigheden. Als ik bij mezelf kijk, had het met ziekte te maken met mij. Onverwerkt ziekte. Een levensbedreigende ziekte. Kanker had ik gehad. Mm-hmm. En dat niet goed verwerkt. Of tenminste er niet goed mee omgegaan. Maar hier is het... Ik zou er onderzoek naar moeten doen. Maar het heeft heel veel te maken met een laag gevoel van eigenwaarde. Dat is dus van mijn eigen persoonlijke insteek. Hè?
Mm-hmm.
Laag gevoel van eigenwaarde... Ik herken veel respectloosheid in het omgaan met elkaar. Ego-problemen, dus status, niet weten wat werkelijk geluk is. En nu noem ik gewoon heel breed wat algemene zaken die ik te vaak zie voorkomen. Als je gevoel van eigenwaarde helder is, duidelijk. Je weet wie je bent, je weet wat je kan, je weet wat je wil. Dan heb je minder snel last van mentale uitdagingen. En als je ze wel hebt, dan weet je oplossingen te gaan zoeken. Maar te veel mensen denken dat ze in een diep gat zitten waar geen uitkomst mogelijk is. En doordat er te weinig respect voor elkaar is, is er ook weinig oor om naar elkaar echt te luisteren. Dus ik zeg altijd, horen moet luisteren worden, kijken moet zien worden, en dan pas wordt praten communiceren. En dat zijn de dingen die ik in Suriname, en misschien niet, ik corrigeer mezelf vaak, ik moet niet zeggen in Suriname alsof het nergens anders zo is, want het is overal zo, maar dat is het patroon wat ik herken. En vanuit mijn focus op mensen, want ik ben altijd met mensen bezig, is dat wat ik om me heen herken. Belangrijk ook wat ik heb herkend, dat al jonge vrouw was ik op zoek naar worden wie ik werkelijk ben. Ik wist niet wie ik was. Toch? Je loopt van, wat doe ik hier eigenlijk? Hier op aarde rondwandelend. En had ik worden wie ik werkelijk ben, dat was mijn zoektocht. En toen had ik besloten worden wie we werkelijk waren. Ik hou van letterspelen, dus worden wie we werkelijk waren. Want toen kwam het inzicht dat je niet naar de toekomst gericht wordt wie je werkelijk bent, maar dat je oorspronkelijke ik gewoon de eigen kracht weer moet terugvinden. Dus in Suriname komend wil ik ook mensen helpen te worden wie we werkelijk waren.
Nou, ik kan je rustig zeggen, je woorden worden ook in Nederland gehoord.
Oké.
Toch?
Ja.
Ja, via deze podcast.
Inderdaad.
Dus ik denk dat het niet eens per se alleen op Suriname gericht is. Het is jou, jij bent het in de wereld.
Dat is wie ik ben, ja. Dat is het.
Jij bent het in de wereld. Ik ga spieken op mijn blaadje. We hebben het goed gedaan. We hebben alles... Ik wilde even voor de zekerheid. Omdat je woorden zo mooi waren voor een eind. Ah, dacht ik, wacht, okay. Voor we dat een eind naar een eind springen. Ja, ja, ja. Ik ga je nog één laatste vraagje stellen. Hey, jij hebt al heel veel tips gegeven hoor. Maar ik ga toch nog een algemene tip vragen. Okay. Voor mensen met stress of problemen met nee zeggen of problemen met grenzen. Heb jij een goede tip? Want het is natuurlijk over mensen met grenzen. Nou, ik heb al aangegeven die checklist van grenzen, triggers en emoties en hoe die connectie... Mm-hmm. Hè, want het heeft raakvlakken met wat we beide doen.
Ja. Ja, ja.
Dus dat zijn mijn tips. Mm-hmm. Dat zijn mijn tips. Maar met zoveel werkervaring, heb jij nog een goede gouden tip?
Ja. Natuurlijk zit ik nu te denken, welke van die gouden tips? Laat me met de belangrijkste beginnen. Ieder mens heeft alles in huis om de eigen doelen te realiseren. En die eigen doelen benadruk ik, omdat ik er ook van hou om te zeggen, dus ga niet luisteren wat andere mensen zeggen wat je moet doen of wat je moet zijn. Jij hebt alles in huis om te bereiken wat jij moet bereiken. Dus twijfel daar niet over. En de tweede waar ik zelf erg van hou is, ontdek je talent. Nee. Explore your talents and color up your life. Dat is omdat hoe ik zelf, hè, mijn persoonlijkheid is kleur. Ik hou van kleur. Het fleurt alles op. Ik maak zelf sieraden. Altijd met kleur. En hoe ben ik begonnen sieraden te maken? Om mezelf af te leiden. Om die rechter hersenhelft en die linker hersenhelft ieder hun eigen deel te laten doen. En als ik met die sieraadjes zo bezig ben, dan heb ik geen doelen. Dan heb ik het dus die laatste.
Ik vind dat nog een mooiere tip.
Ja, geen doelen hebben. Maar dat is.
Die vind ik nog veel mooier. Je zegt iets briljants daar.
Balance in inspiration and obligation.
Ja.
Obligation heb je deadlines, targets enzovoorts. Maar inspiration, the journey is de waar je van geniet, is de destination.
Hartstikke bedankt dat jij last minute tijd hiervoor hebt gemaakt. Ik vond het enorm leerzaam en gezellig. En wie weet tot onze paden weer kruisen.
Nou, die paden hebben elkaar nu aangeraakt.
Juist.
Dus die gaan gewoon door. Hartelijk dank voor dit gesprek.
En zo kwamen we alweer aan het eind van deze aflevering. Wat was dat leuk. Een onverwachte podcast. Alweer van de vorige aflevering met Daniel was ook onverwachts. Maar misschien zijn dat wel gewoon de leukste dingen. Het zijn natuurlijk altijd gewoon gesprekken. En ze gaan zoals ze gaan. Ik heb er in ieder geval echt van genoten. En ik vind het ook superleuk om te horen dat aan de andere kant van de wereld iemand zich zo inzet aan het staan in je eigen kracht. Ik hoop dat jij er ook heel veel aan hebt gehad en ervan hebt genoten. Wil jij zelf de checklist hebben, dan kan je die vinden via shop.detoxvandaag.nl onder het onderwerp zelfontwikkeling. En daar staat ook de training schildklieren in balans. En dan zie ik jou de volgende keer weer.